De Onderzoeksraad der Dingen.
Dit is de Onderzoeksraad der Dingen, waarin Brenno de Winter en ik elke week uitzoeken wat er misging. In dit geval gaan we het hebben over phishing mails, waarvan er tijdens de coronacrisis ineens heel veel verzonden worden. En de meeste komen ook nog aan, lijkt mijn ervaring tot nu toe. Dus daar, Brenno, gaan wij het over hebben. Bijvoorbeeld over het bericht wat ik vandaag dan toch weer kreeg. Van de NOS is het bijna altijd de afzender. Dat is natuurlijk niet NOS, maar dat staat er wel boven. Geert Wilders is voor Nederlanders een goed voorbeeld voor hoe te slagen in beleggen. Nou, klein verhaaltje over dat hij dat bij de talkshow M heeft uitgelegd. En dat we nu een maas in de wet hebben om rijker mee te worden. Bekijk hier het laatste nieuws. CPB, dubbele punt, economische teruggang kan uitmonden in nieuwe eurocrisis. Dus je wordt ook nog meteen uitgelegd waarom je nu rijk wil worden. Netjes met de NOS-vormgeving eromheen. En die berichtjes die komen aan de lopende band binnen.
Ja.
Kennelijk nemen mensen ze ook aan.
Ik krijg ze meestal met Jort Kelder. Dus ik bel hem op. Ik zeg van waarom geef je die tip niet rechtstreeks? En nou, toen werd hij heel boos en zo. Nee, even, dat is gekkigheid. Hij is zelfs heeft al aangifte gedaan voor het misbruiken van zijn naam. Dus het is een serieus probleem. Je ziet het veel, al voor de crisis. En als je zo'n mailtje helemaal gaat uitlopen, dan kom je uit bij bijvoorbeeld een badmintonclub, waar dan kennelijk misbruik van wordt gemaakt. Dus we moeten toch een beetje uitzoeken waarom dit verkeerd gaat.
Ja, dat is denk ik onze onderzoeksvraag voor deze week. Waarom krijgen wij zoveel phishingberichten tijdens coronatijd? Waarmee ik overigens meteen een suggestie leg dat er een link is. Dat is misschien ook iets wat we moeten gaan uitzoeken. En we hebben twee getuigen, Brenno.
Ja, inderdaad. Beide van de Universiteit Twente. Marianne Jonger en Jeroen van der Ham. Dus we hebben gewoon even een hele universiteit leeggetrokken. Ook de beste universiteit die er is, want mijn stiefzoon studeert daar. Dus dan hebben we gelijk maar even een waardeoordeel aangeplakt. Maar inderdaad, Marianne de Jonge die wat beter kan uitleggen van hoe dit allemaal psychologisch werkt. Met de kant. En Jeroen van der Ham en sommigen uit de informatiebeveiligingsdienst zullen hem zeker ook kennen van het National Cybersecurity Centrum. Maar ook dus van de Universiteit Twente. Dus we hebben twee getuigen.
Laten we even beginnen met het ondervragen van onze getuigen, Brenno.
De getuigen.
Ja, dan begin ik weer met Marianne de Jonge. Marianne, ik klik nooit op dit soort linkjes. Werkt dit überhaupt?
Nou ja, voldoende om een aantal criminelen te motiveren om dat elke keer weer opnieuw te doen. Dus ja.
Er zijn mensen die klikken.
Ja, ja.
Is bekend hoeveel?
Nou, dat is dus heel erg lastig te zeggen, zeg maar. Want het varieert gewoon van bijna 0 naar bijna 100. Want dat hangt gewoon heel erg van af hoe goed de phishing e-mail is bijvoorbeeld. Of de webpage. En als die goed is en als het een goede context is, bijvoorbeeld het is op je eigen bedrijf, hè, waar die mail vandaan komt en dan staat er bijvoorbeeld, als je op deze link klikt, dan krijg je een gratis iPad of gratis maaltijden in deze moeilijke tijd. Dan is het goed geframed, zeg maar. Nou ja, en dan klikken er heel erg veel mensen.
En dat is als je het echt heel goed getarget maakt. Je zegt bij de mensen van dit bedrijf, misschien ook wel met de naam van de chef of de CEO eronder.
Ja.
Je hebt natuurlijk ook CEO-fraude wat hier heel dicht tegen in de buurt zit.
Ja.
Maar dit soort algemene berichtjes, waarvan ik er inderdaad zeker 100, misschien wel 300 heb gekregen inmiddels. Geert Wilders of een andere bekende Nederlander is heel rijk geworden met beleggen. Hij heeft nu uitgelegd hoe hij dat doet.
Ja, inderdaad. Het is soms geestig, zeg maar, dat die criminelen zo creatief zijn. Maar meestal zijn ze dat niet, zeg maar. Hè? Want uit onderzoek blijkt dat ze heel vaak toch proberen heel lang te doen met één truc. Met één toepassing van een kwetsbaarheid van een programma. Om die, zeg maar, zo lang mogelijk te misbruiken. Maar soms heb je uitschieters, zeg maar, die wel origineel zijn.
Deze is origineel, want het is een nieuwsbericht. Het is niet een bericht van ik wil graag je bankrekening lenen om geld over te maken vanuit Nigeria of waar het ook vandaan komt.
Ja.
Wat ook natuurlijk een tijd geleden was dat creatief. En misschien dat het toen ook nog wel een tijdje werkte. Maar nu, als je ziet Nigeriaanse prins, dan weet je eigenlijk al genoeg. Maar dit is toch ook al een maand of 2, 3 gaande inmiddels.
Ja.
Dat kan haast. Ja, die eerste weken kan ik me dan voorstellen dat mensen denken: goh, wat grappig, hoe zou dat werken? Ja.
Maar of omgekeerd, is het juist niet de herhaling die leidt tot dat mensen het gaan geloven?
Ja, dat is ingewikkeld, omdat we hebben niet van overal onderzoek naar gedaan. Hè. Dit is zeg maar een relatief nieuw probleem. Mm-hmm. Fraude is natuurlijk een heel oud probleem. En dit is een moderne toepassing, zou je kunnen zeggen. En het is toch altijd effectief genoeg, zeg maar, om die criminelen actief te houden. Aan de andere kant kun je ook denken van, zolang hij niet door de spamfilter eruit wordt gehaald uit jouw inbox, ja, dan kost het weinig energie om dat te blijven doen. En wat ook zo is, hè, als je zelf in het veld zit, dan denk je, ja, weten mensen dat langzamerhand niet. Maar heel veel mensen weten het toch niet precies. En er zit altijd wel enige vernieuwing in. En er is natuurlijk ook niet altijd heel systematisch campagne om mensen te informeren. Dus je moet al, zeg maar, belangstelling hebben in het onderwerp om dan naar de fraude helpdesk bijvoorbeeld te gaan, om daar eens te gaan kijken wat de laatste mode is. Maar ja, anders, hoe zou je het allemaal precies moeten weten, zeg maar?
En wat zijn de trucs die worden toegepast om mensen te verleiden om te klikken? Eén, dus, je kunt dus veel geld verdienen, lijkt me helder. Je houdt mensen een vis voor.
Ja.
Zijn er meer van dat soort triggers?
Ja, nou ja, iets anders is autoriteit gebruiken. Hè? Bijvoorbeeld de Belastingdienst die vraagt of je toch echt langzamerhand dat bedrag stort, of een boete die je moet betalen. Het is een soort dreigen. Dreigen ook met ransomware bijvoorbeeld. Hè? Dat van je hebt porno gekeken en dat hebben wij, daar hebben wij een filmpje van. Dat is
afpersing eigenlijk, hè?
Ja, dat is gewoon afpersen. En dat maakt gebruik van dat is zeg maar het verschil met marketing. Hè? Een deel van die principes zijn als het ware marketingprincipes. Maar een deel, omdat het criminaliteit is, gaat daar ook aan voorbij. En dan probeer je toch wat meer nog te focussen op bijvoorbeeld dat mensen ook wel eens, nou, bijvoorbeeld porno kijken. Dat is een relatief goede gok, zeg maar. En dan dat ransomware, dat speelt daar dan op in. Dus je gaat ook dat soort, zeg maar, gemeenere trucs van mensen zijn ook wel eens niet helemaal eerlijk. Daar kun je proberen op te speculeren. Ze hebben de neiging om naar de baas te luisteren. De CEO, fraude, maakt daar gebruik van.
Dus autoriteit weer, ja.
Ja, je kunt proberen mensen af te leiden met dingen en dan ergens anders toe te slaan. Dat is dan soms wat meer fysiek, zeg maar. Hè?
Hoe werkt dat? Dit klinkt heel interessant. Dat je eigenlijk een beetje een goochelaar, dat je even afleidt met een beweging van de handen, terwijl je ondertussen ergens iets doet met een muntje of een balletje.
Dat is, ja, precies. Heel vaak met pickpocket of met fraude heb je twee mensen. Hè? En de ene doet iets, daar focus je op, en dan doet de ander iets anders. Zoals je portemonnee pakken. En hoe dat dan online precies werkt, durf ik niet te zeggen. Maar.
Ja, maar het biedt wel kansen als u het zo zegt.
Ja, ja, klopt.
Als ik je in de kwade zin heb.
Ja. Maar het meeste schijnt voor. Maar het is lastig, zeg maar, van waar heb je de hele dataset, zeg maar, van wat er allemaal gebeurt en hoe kun je dat dan indelen. Maar veel wordt toch gebruik gemaakt van cash, zeg maar, de mogelijkheden om snel winst te maken. En autoriteit. Hè, van op de ene manier, als de Belastingdienst jou een e-mail stuurt, dan schrik je, zeg maar. Of,
en die telt dan dus dubbel, omdat het dus en een autoriteit is, en omdat je die boete natuurlijk voor een bepaalde datum moet betalen.
Ja, dus tijdsdruk is ook vaak een truc. Ook omdat als er geen tijdsdruk is, dan geef je mensen de tijd om er nog eens over na te denken. En het bijvoorbeeld te bespreken met iemand anders, je huisgenoot of de buurman die er meer van weet. Dus dat proberen ze ook te voorkomen. Dus die tijdsdruk is ook, ja.
Als er nou bij mij een autoriteit komt, dan denk ik van het zal. En als iemand zegt van je hebt porno gekeken, dan denk ik wie niet. Mm-hmm. Wie trapt daarin? Is daar een profiel van? Van mensen die daar wat kwetsbaarder voor zijn dan andere mensen?
Ja, nou dat is, daar wordt naar gezocht, zeg maar, dat profiel. Maar dat is niet zo makkelijk om dat te vinden. Want wij hebben toevallig net weer met studenten gekeken. Van zijn dat mensen die impulsiever zijn? Zijn dat mensen die weinig zelfcontrole hebben? Wij hadden op dat moment fraude een beetje anders gemeten dan normaal, zeg maar. En wij konden echt nauwelijks een verband vinden. Onze technische studenten die denken heel vaak dat zij toch handiger zijn dan de rest van de studenten op de universiteit. En in de praktijk blijkt dat vaak niet waar te zijn. Want vermoedelijk denken zij van ik ben zo handig, ik kan die USB-stick wel in mijn computer stoppen. Maar want als er wat misgaat, dan kan ik dat kan ik daar wel mee dealen, zeg maar. Dan weet ik wat ik moet doen. En dan blijkt dat als we zo'n experiment doen, dat zij dus eigenlijk vaker die USB-stick erin stoppen dan de sociale studenten.
Oh, dat is dus, een risico als je denkt dat je weet wat je aan het doen bent.
Ja, dus het is niet altijd helemaal helder gelijk van hoe werkt dat dan precies. Maar wat mij blijkt, zeg maar, uit alle studies die ik heb gezien, is dat het best moeilijk is om te zien wie er nou, wat nou de kenmerken zijn van mensen die daar intrappen. En dat in feite, dat het niet zo helder is of er nou een duidelijk profiel is. En dat een van de dingen, bijvoorbeeld uit een Amerikaans onderzoek, als je kijkt van wie heeft het aangeboden gekregen en wie gaat dan betalen. Hè? Als je die vergelijking maakt, dan zie je dat het belangrijkste eigenlijk, hè, verder was er weinig, maar het belangrijkste was of mensen zeg maar alleen woonden of niet. Want als je dus met iemand samenwoont, dan neem je even de tijd om te overleggen vaak. En dan is dat dus belangrijk.
Maar reflectie.
Ja, en ik denk dus dat het niet zo makkelijk is om te zeggen van wie trapt hier nou in, wel of niet. Soms als mensen ergens van hebben gehoord, hè, maar dan moeten ze zeg maar redelijk geïnformeerd zijn over welke trucs gebruikt worden. En wat ook wel belangrijk is, is dat misschien de intermediair, zeg maar, dat is dan vaak een bank. Hè, want als je geld moet overmaken. En dat die bankmedewerkers een rol zouden kunnen spelen, want die onderscheppen ook wel eens wat. En die zitten meer in de business, zeg maar, van het herkennen soms van fraude.
Die voorkomen wel eens dat er bedragen overgeboekt worden. Dat iemand probeert geld over te maken naar de spreekwoordelijke Nigeriaanse prins. Ja. Maar dat ze dan zeggen, dat weten we niet zeker. Wilt u dat echt?
Ja, klopt. Dus soms is het zo dat je zelf denkt van, oh jee, wat heb ik gedaan? Dan kun je de bank bellen. En die, als je snel bent en het is een internationale transactie, dan kunnen ze dat nog even tegenhouden. Maar soms is het ook, dat was dan in ieder geval in mijn Amerikaans onderzoek, zeg maar, in het Amerikaans onderzoek dat had bekeken, dat is dat die bankmedewerkers zelf, die weten natuurlijk ook op een gegeven moment van welke nummers vreemde nummers zijn, hè, banknummers. En die kunnen dan iemand helpen om die betaling tegen te houden.
Ik heb een keer een vrouw gesproken en die werd gebeld. Dus dat was dan niet per mail. En die zei later, ze heeft 40.000 euro overgemaakt. En ze zei, bij het eerste gesprek wist ik dat het oplichters waren. Hmm. En na het tiende gesprek is ze dus toch op een punt gekomen dat ze kennelijk dus geld van de spaarrekening heeft gehaald en overgemaakt.
Ja.
Is er ook bekend hoe dat soort mechanismes in het hoofd van mensen werken?
Ja, ik kan natuurlijk niet precies inschatten welk mooi verhaal dat is geweest. Maar een van de dingen is natuurlijk van probeer, zeg maar, stop na dat eerste gesprek. Hè? Maar dat geeft ook wel aan hoe handig het is en hoe moeilijk het is om dat te doorzien. Ja.
En er kan een soort Stockholm-syndroom optreden, kan ik me voorstellen. Dat je steeds in gesprek bent met degene die je geld probeert af te troggelen en dat je dan toch een soort relatie daarmee opbouwt.
Ja.
En nog heel even, want u zei net, het is lastig om te weten welk soort mensen hier nou voor valt. Ja. Het kan ook zijn dat het alle mensen zijn, maar dat het een bepaalde gemoedstoestand is. Dus dat het als ze dronken vrijdagavond op de bank zitten thuis in hun eentje, bijvoorbeeld. Dat de omstandigheid is waarin je ja zegt.
Ja, dat is een goed punt. Daar hebben we ook wel eens onderzoek naar willen doen. Op een congres, zeg maar. Of een feest, zo'n een van die feesten in Twente.
Vroeger.
Te kijken of als mensen zeg maar wat op hadden, of ze dan anders reageerden online dan als ze niet wat op hadden. Toen had de ethische commissie wat issues en toen gingen die studenten ervan door. Maar dat is een interessant punt waar volgens mij geen onderzoek naar is, maar wat wel een geloofwaardige verklaring is, dat als mensen wat op hebben, dat ze misschien sneller klikken, niet klikken, dat soort dingen. Hè? Dreigen, niet dreigen, weet ik veel.
Ja, nou ja, ik was maar een willekeurig voorbeeld wat ik noemde. Ik kan me ook voorstellen dat er andere toestanden, als je wekenlang depressief rondloopt en zo iemand biedt je ineens heel veel geld. Of je zit midden in een crisis, want daar moeten we het ook nog even over hebben, de coronacrisis. En je hoort van alle bedrijven om je heen dat die het moeilijk hebben en misschien je eigen baan staat op het spel. Dat dan Geert Wilders biedt een uitweg. Nu snel nog even al je geld aan ons overboeken.
Ja.
Ja. Dat dus de toestand je ook kan helpen misschien. Is er aanwijzing dat het virus, dat het er op deze manier toeslaat?
Ik denk schulden hebben wel een issue is. Dus dat is niet per se dat je arm bent of zo, maar wel specifiek schulden. Ja. Maar omgekeerd, kijk, is het ook zo dat er een heleboel indicaties zijn dat de phishingberichten, het is mij niet helemaal helder uit wat ik heb gelezen, van dat het de hoeveelheid phishing heel erg toeneemt. Misschien dat Jeroen daar nog iets over zegt. Maar wat je wel heel duidelijk ziet, is dat er meer domeinnamen met COVID en zo worden geregistreerd. En dat er ook meer phishingberichten zijn met het aanbieden van mondkapjes enzovoort. Hè, corona gerelateerd. En misschien dan ook bijvoorbeeld die maaltijden gratis, hè, omdat het nu zo'n moeilijke tijd is en zo. Dus de inhoud van de berichten past zich ook aan de nieuwe tijd, zeg maar. En dat is op zich iets dat fraudeurs altijd wel hebben gedaan.
Die aanpassing, die bewegelijkheid, dat is niks nieuws. Dat is precies waar ze goed in zijn.
Ja.
Ik denk dat wij aan het einde komen. Of Brenno, heb jij nog een laatste vraag?
Ik zou niet durven.
Dan zeggen we alvast dank.
Ik ga door naar de volgende getuige. En dat is niemand minder dan Jeroen van der Ham, ook van de Universiteit Twente en ook van het National Cybersecurity Centrum. En Jeroen, los van de psychologische aspecten, waarom krijg ik überhaupt die mailtjes? Waarom stopt mijn spamfilter dat niet?
Ja, e-mail is wel een van de oudste protocollen van het internet. Beveiliging is daar nooit echt, in ieder geval vanaf het begin af aan, is daar nooit goed over nagedacht. En dat proberen we nu langzaam erin te krijgen, maar dat kost heel veel moeite om dat erin te krijgen.
Ja, voor we al te veel die kant op gaan, eerst even de vraag die Marianne Jonger net ook opwierp. Is het inderdaad zo dat we op het ogenblik meer van dit soort berichten ontvangen of dat er meer verstuurd worden?
Ik heb even statistieken erbij gezocht. Er zijn wat onderzoeken geweest die er wel op wijzen dat er inderdaad op dit moment meer phishing verstuurd wordt. En dat het aantal echt verdubbeld is sinds maart ongeveer. Maar dat is dan weer niet. Er is wel een deel gerelateerd aan COVID-19 en het coronavirus. Maar dat is niet de grote toename. Er is gewoon een algemene toename aan phishing.
Maar dat is wel, die toename heeft ingezet op het moment ook dat het virus in de westerse wereld begon toe te slaan.
Ja, maar of dat nou helemaal gecorreleerd is aan elkaar, dat durf ik niet te zeggen.
Nee, dat is natuurlijk ook, dingen gaan vaak samen en dan hoeft er nog niet eens een oorzaak te zijn. Maar
nee,
ik voel hem wel
thuis. Ja, precies, want je moet gewoon thuis blijven. Dus ja, als je dan gewend bent om straatcriminaliteit te doen, ga je het misschien digitaal eens proberen.
Kijk, er is wel, nu mensen werken meer thuis, dus er wordt meer van e-mail gebruik gemaakt. Dus er is een grotere kans dat zo'n phishing mail gezien wordt. Dus misschien dat ze daar wel op inspelen, dat durf ik niet te zeggen.
Maar je zei net, het is bij e-mail is het sowieso moeilijk om de verkeerde mailtjes eruit te filteren. En dat, nou ja, die ervaring hebben we natuurlijk ook al in de afgelopen 30, 40 jaar. Hoe lang bestaat e-mail? Maar je zou denken, deze berichten, zeker die waar we mee begonnen, die lijken allemaal zo op elkaar. En de afzender is de NOS, maar het e-mailadres is niet van de NOS. Dat moet een spamfilter toch kunnen herkennen?
Er zijn aan de ene kant spamfilters en die spamfilters die maken gebruik van kunstmatige intelligentie. Dat wordt al een aantal jaren gedaan. Of dat daadwerkelijk werkt is weer afhankelijk van een heleboel factoren. En naast de kunstmatige intelligentie worden er ook wel vaste regels gebruikt om, om legitieme e-mails te herkennen. En de afgelopen jaren is er gewerkt aan standaarden die helpen om de veiligheid van e-mail en de betrouwbaarheid van e-mail om die te verbeteren. En dan heb ik het specifiek over SPF, DKIM en DMARC.
Hier, precies.
SPF is een Sender Protection Framework. Dat wordt vooral gebruikt om aan te geven welke servers e-mails mogen sturen namens een bepaalde domein. Dus bijvoorbeeld de NOS, die heeft een bepaald aantal mailservers of BNR. En die worden specifiek aangewezen en gezegd, die mogen e-mails sturen uit naam van BNR. En als het van anderen is, dan is het waarschijnlijk niet betrouwbaar. DKIM doet iets vergelijkbaars, maar die gebruikt cryptografische sleutels die dan gebruikt worden om berichten te versleutelen. En het idee is dat alleen de legitieme afzender de originele sleutel heeft om die berichten te ondertekenen. En die kunnen dan gecontroleerd worden aan de andere kant.
En dan moet de andere kant moet ook echt iets doen om te weten of het echt is.
Ja, dat klopt. Dat klopt.
Want dat SPF, dat kan de server, nou, dat regel je zelf als verzender.
Ja, maar de ontvanger moet ook weer controleren of dat inderdaad zo is.
Oh ja, natuurlijk.
Die moet opvragen waar mogen deze berichten vandaan komen en dat dan vergelijken weer met elkaar. Dus SPF en DKIM die vullen elkaar een beetje aan. En dan de derde in het rijtje is DMARC. En die geeft zeg maar aan hoe dat er omgegaan moet worden met de instellingen die door SPF en DKIM gegeven worden. En dat kan zijn van nou neem het de informatie aan, want ik ben er hier nog mee bezig om dit in te stellen en ik ben er nog niet helemaal zeker van. Tot en met heel hard zeggen als het er hier niet aan voldoet, dan kun je het niet vertrouwen, dan moet je het weggooien.
Is dit iets wat ik had moeten weten? Want je zou denken voor de beveiliging van mijn e-mail als ontvanger zou ik hiervan moeten weten. Maar ik heb deze afkorting alle drie nog nooit gehoord.
Nee, in principe als zeg maar reguliere internetgebruiker, dan merk je hier niks van. Dit is echt iets wat beheerders en beveiligers van internetstandaarden en e-mailservice moeten instellen. En die houden zich daarmee bezig.
En wat misschien nog wel een leuke aanvulling is, is dat mensen die dit willen checken, heb ik dit voor mijn domein ingeregeld, kunnen dat doen op internet.nl. En dan kun je dus zien in hoeverre je daaraan voldoet of niet. En dan kun je naar je beheerder stappen van, hey, maak dat eens in orde.
Ja, zo kun je bijvoorbeeld heel makkelijk herkennen dat voor BNR dat niet helemaal goed ingesteld is.
Niet helemaal goed?
Nee.
Maar wel, we hebben een poging gewacht.
Er staat de SPF is geïmplementeerd, maar DKIM en DMARC nog niet.
Oh ja, interessant. Daar is vast heel lang over vergaderd, maar ik kan niet verzinnen waarom dat zo gegaan is. Ik zal eens navragen.
Maar als we dat dus dan hebben geïnstalleerd en ik heb dat op mijn eigen domein bijvoorbeeld wel geïnstalleerd, is dan de kans op spam uit mijn naam met mijn domein is dan kleiner, maar dan kan ik het nog wel krijgen natuurlijk.
Dat klopt. Je voorkomt dat de spam dan verstuurd wordt uit jouw naam. En specifiek jouw domeinnaam. Maar je kunt niet voorkomen dat je dan spam krijgt. En als mensen domeinnamen registreren met een naam die op die van jou lijkt, dan kunnen ze daar weer misbruik van maken.
En als je een e-mail client opent, gewoon een e-mailprogramma. Kan je het daarin zien? Vroeger had je natuurlijk in webbrowsers altijd zo'n groen hangslotje. Dan wist je dat het oké was. Kan je het hier ook zien? Dat het berichtje wat je krijgt, dat het oké is?
Nee, eigenlijk niet.
Dat zou wel handig zijn.
Ja, maar het wordt wel meegenomen door de spamfilters. Dus die kijken daar wel weer naar. En die nemen dat mee in de afweging of dat iets spam is of niet.
Ja, maar als nou inderdaad het door die SPF-filters heen komt, maar niet door dat DKIM.
Ja.
Dat is het moment dat ik een hangslotje of een rood kruis of zo wil zien, denk ik.
Ja, ja.
Maar die zijn er niet. Nou, een van de ontwikkelingen die we nog nodig hebben.
Ja, misschien.
Hoe ver is dit op het ogenblik? Bij BNR kennelijk, dan heb je gecheckt, is het voor een deel ingevoerd? Is dit algemeen gebruik inmiddels?
Voor de overheid is dit nu, staat dit op de lijst van internetstandaarden die toegepast moeten worden. Of dan moet er uitgelegd worden of dat er een goede reden is dat het niet gebeurt. Maar dat zou in principe wel toegepast moeten worden. En voor andere domeinen zou dat ook, raden we dit wel aan.
Verstandig, ja.
Is het verstandig? Ja. Maar ja, dan nog steeds. Helaas lossen we dan nog steeds het probleem van spam nog niet op. Want jullie gaven eerder, namen jullie het voorbeeld van een badmintonvereniging. Het punt is, als die badmintonvereniging gehackt wordt en die server die wordt overgenomen, dan kun je nog steeds uit naam van die badmintonvereniging e-mails sturen die niet herkend worden als niet van de badmintonvereniging.
Ja, en mag ik daar ook nog iets over zeggen?
Zeker.
Het punt is dat mensen zullen altijd e-mails blijven versturen. En het is niet zomaar mogelijk om te verbieden, zeg maar. En er zullen ook altijd e-mailadressen online staan. En af en toe wordt er een database gehackt, zeg maar. En dan komen er ook weer een heleboel e-mailadressen beschikbaar. En dan is het lastig, zeg maar. Het is fantastisch als de techniek haalt er een heleboel uit. Maar je houdt de kwetsbaarheid van dat ik een e-mail kan sturen aan Jeroen of Jeroen aan mij, zeg maar. En dat blijft dus wel een probleem, zeg maar.
En dan bijvoorbeeld, dan denkt u aan een e-mail van dat Jeroen dat stuurt van hey, ik ben op vakantie en al mijn geld is op en ik heb nu €200 nodig.
Ja, klopt, stuur eens wat, ja. Of mijn zoon of dochter enzovoort, hè? Ja.
Maar tegelijkertijd, die spamfilters, die maken dus gebruik van dit soort factoren. Die maken ook gebruik van de reputatie en hoe lang een domein bestaat, of dat het op een zwarte lijst staat, of nee, ik moet zeggen, of dat het op een negatieve lijst staat. Maar ja, dat werkt. Dat aan de ene kant is dat een goede ontwikkeling, aan de andere kant werkt het wel weer centralisatie in de hand. Ik doe zelf mijn eigen mailserver. Ik zorg dat ik zelf mijn mail kan verzenden. En dat doe ik al 15 jaar ongeveer, minstens. Ik merk wel dat het steeds moeilijker wordt om ervoor te zorgen dat mijn e-mail ook daadwerkelijk aankomt. Ik heb een tijdje gehad dat mijn e-mails bij Gmail gewoon genegeerd werden en dat die niet aankwamen, omdat die een instelling hadden ingesteld om spam te voorkomen. Maar daarmee was ik ook slachtoffer en kon ik dus niet meer mailen.
Nee, ik heb zelf pas mijn mailserver opnieuw opgezet en dan moest ik inderdaad ook in mijn domeinrecord zelfs informatie voor Google specifiek gaan zetten. En anders doe je gewoon niet meer mee. Nee. Daar zijn ze echt heel hard in.
Ja, precies.
Nou, er zit natuurlijk wel een exotisch groepje mensen wat we nu hier in deze opname hebben. Met twee mensen, misschien wel drie. Ik in elk geval niet, die een eigen mailserver hebben. Dat is natuurlijk de meeste mensen niet gegeven dat ze dit überhaupt willen.
Nee, maar aan de andere kant, als het steeds moeilijker wordt, dan zorg je daar ook voor dat de markt voor dit soort dingen, dat die steeds kleiner wordt. En we hebben het over Gmail en Hotmail en nog meer van dat soort aanbieders. En die bieden het al gratis aan. Dus het is al een moeilijke markt. Maar als je het dan ook nog eens een keer technisch complex maakt, ja, dan wordt het nog moeilijker.
En is het bij die grote bedrijven wel goed geregeld? Is Gmail, is het heel lastig om vanaf daar zo'n phishing mail te versturen?
Ja, ja, dat is echt zo goed als onmogelijk.
Dus wat dat betreft is dat stuk van het probleem is opgelost. Misschien ben je in jouw geval met je eigen mailserver ook een groter probleem dan zij.
Ja, dat is weer een afweging van
belang. Nou, en bedankt, Mark.
Nee, ja, ik maak het maar even praktisch. Er zijn mensen die een eigen mailserver willen. En dat gun ik iedereen. Ja. Maar misschien is dat een gevaar voor de rest van de wereld.
Ja, kijk, het is ook een afweging van belangen. Inderdaad kun je stellen dat het een soort van gevaar is. In hoeverre je spam een gevaar kunt noemen.
Nou, spam niet, phishing wel.
Ja, dat is waar. Maar aan de andere kant, Gmail, dat heeft ondertussen nou toch wel echt het overgrote deel van de Nederlandse markt. En waarschijnlijk het overgrote deel van al het e-mailverkeer. En daarmee hebben ze best wel een machtspositie. Dan kunnen ze toch een heleboel sociale netwerken, die kunnen ze heel makkelijk in kaart brengen. Wie met wie aan het communiceren is, wanneer en hoe vaak.
Ja, en misschien ook wel belangrijk, ze kunnen bepalen dat onderwerpen niet besproken kunnen worden. Dat zouden ze kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld als je in China over Tiananmen, over het plein van de hemelse vrede wil praten, dat is moeilijk. Misschien dat op een goed moment vanwege bedrijfsoverwegingen via Gmail niet meer kan, theoretisch.
Ja, dat heb ik nog niet gemerkt dat gebeurd is. Maar dat theoretisch zou dat kunnen, ja. Dat is wel een gevaarlijke, dat is wel een risico wat we daarmee lopen.
Een paar weken geleden hadden wij Zoom in de podcast. En Zoom heeft letterlijk een account tijdelijk afgesloten. Omdat daar werd vergaderd over, of gesproken over, het plein van de hemelse vrede.
Ja, en deel van de sprekers zaten trouwens niet in China, maar in Amerika. Dus dat is ook nog een deel. Goed, nou ja, dat zijn redenen waarom je misschien toch je eigen mailserver wil hebben, om dat gewoon zelf onder controle te hebben. En je zei, dat is technisch heel moeilijk, maar er zijn wel die standaarden, dat SPF tot en met DMARC. Als we dat invoeren en als mensen scherp worden met het onderzoek van Marjan Jonger, zijn we er dan? Of blijft dit gewoon altijd iets wat toch de wereld blijft bedreigen op een serieuze manier?
Dat denk ik wel. De misleiding en fraude, dat werd altijd wel gedaan. En dit soort criminelen, die zullen dan een andere manier vinden om hun gang te gaan. Ik bedoel, jij had het over phishing mails, over Jort Kelder die beleggingsadvies geeft. Dat hebben ze ook al via reclames op Facebook geprobeerd. En die zijn daar weer afgehaald. Maar ja, ik bedoel, ze proberen allerlei manieren om maar in contact te komen met slachtoffers.
Dus het medium inderdaad is niet meer dan dat, het medium.
Nee.
En het mechanisme blijft gewoon bestaan.
Ja, nee, en je merkt in de informatiebeveiliging dat we zeg maar steeds meer maatregelen hebben genomen, steeds meer kwetsbaarheden hebben weggenomen. En de mens is toch een gevoelig punt. En ja, phishing is een hele mooie manier om daar misbruik van te maken.
Ja, nou ja, ik ben helemaal mee eens, Jeroen, dat het precies zo is. En technisch kun je wel toch dingen voor elkaar brengen. Want bijvoorbeeld de verliezen die de banken hadden van de afgelopen 10 jaar, die zijn wel heel erg naar beneden gegaan. Dankzij bijvoorbeeld dat geoblocking. Maar vervolgens na een flinke daling over een aantal jaar gaat het nu wel weer een beetje omhoog.
Het blijft natuurlijk altijd een beetje heen en weer gaan. Ja, de strijd om onze aandacht en om geld.
Ja, klopt. Ja.
Ik denk dat wij aan het einde komen. Dan gaan wij onze getuigen hartelijk danken. En dan komen we bij het einde van de podcast. En dan hebben we altijd ons advies.
Advies.
Ja, en het advies is dus inderdaad tweeledig. Weerbaarheid begint dus eigenlijk bij het beter opleiden van mensen en dus de scenario's laten zien. Ruimte claimen voor reflectie en als er intermediairs zijn die een rol laten spelen. Voor de bedrijven en mensen met een mailserver is het natuurlijk te verstandig van voldoen je aan de standaarden. Werk je in de zorg en ga je ook wel eens met medische informatie om, dan ben je overigens sinds eind mei verplicht om aan een boel van deze standaarden te voldoen. Dat heet de NTA 7516. Dus dan echt even gaan naar internet.nl om te checken waar je in ieder geval staat met het gebruik van de standaarden die Jeroen noemde, hè, de DKIM, de SPF en de DMARC met een C op het eind. En In het gedrag dus. We moeten dus echt voorbeelden gaan delen. Kijk, dit deugt niet. Dus leer daarvan. Hè, zodat mensen dat meer getraind worden om dat mechanisme te gaan herkennen. En als er druk wordt uitgeoefend. Hè, of er en minder tijd is voor reflectie. Wees dan extra waakzaam. Wees voorzichtig dan. Want dat zijn toch de belangrijke kenmerken. En natuurlijk op het moment dat er geld over moet worden gemaakt en je bent niet gewoon in een webwinkel iets aan het kopen, ja, dan moeten eigenlijk gewoon al die alarmbellen afgaan.
Ik ga er één dingetje aan toevoegen, want in de laatste minuut heb ik geleerd dat wat we ook doen, dat het toch blijft.
Ja, maar dat
het is misschien
geen
niet een advies, maar het is wel een constatering waar je misschien rekening mee moet houden.
Het behoud van de ellende inderdaad.
Ja,
maar
precies.
We moeten natuurlijk wel die foutmodi helder gaan krijgen, want daar leren mensen van. En het is dus echt kennis opbouwen.
Vergeet je niet te abonneren op deze podcast, De Onderzoeksraad der Dingen.